dedi. Bana borç olsun.
Herr Jesus, mag ich meinen Bruder Dieter, Dieter für Trova Gnade brengen. Wilt u hem gebruiken, Herr Jesus, als een instrument in uw machtige handen, Heer? Maar vooral, Heer, wilt u onze harten aanraken, Heer, of wat u te zeggen hebt, Heer. We geven hem over aan u, Heer, aan uw genade en aan uw kracht.
Goedemorgen iedereen. Het is een voorrecht hier te zijn. Ik wil met u lezen uit Marcus 8 vanaf vers 27. Marcus 8 vanaf vers 27. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood een steen, dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hen te onderwijzen, dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om, en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan. Want die bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. We lezen tot zover. Hier is het de Heer Jezus zelf aan het woord. En u zal toegeven, een heel harde, heel directe woord. Ik ben in de kerk opgegroeid, zonder echt de Heer te kennen. En in mijn 13e levensjaar, toen ik 13 was, kwam ik tot geloof in Christus. En een tijd daarna, rond mijn 16e, begon ik echt de Bijbel te lezen, gewoon te lezen. En het viel me op. Gewoon uit het lezen van de evangelieën, dat de Jezus van de evangelieën veel meer radicaal was dan de Jezus die ik verkondig had gehoord vanaf de preekstoel. Nu, natuurlijk en genadiglijk is dat niet zo in iedere kerk, dat was gewoon maar waar ik opgegroeid ben. Maar dat wijst ons toch op een probleem dat vaak voorkomt in de moderne wereld en ongelukkig wijd verspreid is in de moderne kerk. De verzoeking, de verlangen om een Jezus te presenteren die niet zoveel van je vraagt. Een Jezus die heel lief en aardig en goed en barmhartig is, maar een Jezus die je kunt volgen zonder om hem alles te geven. Een Jezus die ook een halfhartige toewijding en een halfslachtige leven ook maar aanvaardbaar vindt, want immers hij heeft zo weinig volgelingen, wij moeten toch ons best doen om nog een paar volgelingen voor hem te verzamelen. Nu dit komt onder andere vanaf de tijdsgeest waarin wij leven. De veelberoemde postmodernisme dat niet zo modern is. Ik zal het zo stellen. Een ander gedeelte die ook op mijn hart was voor vanochtend en die ik vooral aan de jonge mensen wil meegeven. En enig iemand die misschien hier zit, bloot omdat hij hier moet zitten. Misschien half tegen je zin hier zit of denk ach, waarom zijn ze toch zo begaan? In 2 Petrus 1, waar Petrus zei, wij hebben geen fabeltjes gevolgd, wij hebben geen kunstzinnig bedachte dingen aan u verkondigd, wij waren ooggetuigen van de Heer Jezus, van zijn heerlijkheid, van zijn komst, van zijn opstanding uit die dood. De moderne mens stelt de vraag, is het leuk? Jong mensen en oudere mensen stellen de vraag, is het leuk? Maar dat vraag is irrelevant wanneer je een ander vraag stelt. De vraag die je moet stellen is, is het waar? En vooral dan weer aan misschien jongere mensen die gewoon opgegroeid zijn binnen de evangelische cirkel. Als je universiteit of waar dan ook geconfronteerd wordt met zoveel andere dingen, of ja, er is niet meer de houvast van ma en pa om je de juiste weg te doen lopen, dan is het heel makkelijk om weg te duimen als het heel tijd alleen voor jezelf was van ja, het is leuk, het is aangenaam, het is een leuke spul mensen, het is een aardige sociale plaats om te zijn, maar dan is de wereld veel leuker en interessanter en dan duif je weg. En daarom wil ik enig een die in daardie positie verkeer echt aanraden om diep na te denken over het christelijk geloof. Diep na te denken, jezelf de moeilijke vragen te stellen. Is het waar? Is Christus echt de Heer? Is hij echt uit de dood opgestaan? Van de meest vurige apologieten voor het christelijk geloof vandaag, mensen die de wereld doortrekken om te verkondigen en te bewijzen dat het christelijk geloof echt waar is en rationeel is en dat er veel bewijzen ervoor zijn, ze zijn mensen die eerder atheïsten waren. En op uitdaging van iemand begon ze de getuigenis te onderzoeken Met het doel te bewijzen, het christelijke geloof is ook maar nog een mythe, nog een idee, nog een leuke verhaaltje. En een onderzoek leidde hen tot de onmiskenbare gevolgtrekking. Het is waar. En als je dat vraag hebt beantwoord, dan maakt het niet meer uit hoe leuk het is. Want als Christus de Heer is, dan moet je hem volgen. En klaar. Dit is de enige logische, de enige rationele, de enige juiste manier om te reageren tegenover de Heer. En daarom deze vraag dat Jezus tot zijn discipelen stelde, is een vraag die iedere mens voor zich heel zeker moet uitmaken. Jezus vroeg aan zijn discipelen. En in tijd toen er vele mensen waren die hem volgden. En in een tijd waar er veel over hem gesproken werd, vroeg Jezus aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat is de algemene opinie over mij? En de discipelen antwoorden: sommigen zeggen dat ik Johannes de Doper ben. Want Johannes was op dit moment reeds onthoofd door Herodes. En omdat de mensen zagen dat Jezus wonderwerken deed, hadden ze allerhande dingen voor zich bedacht. En één theorie was: oh, dat is Johannes de Doper, die uit de dood is opgestaan. En dat is waarom zulke krachtige dingen door hem gebeuren. En andere mensen hadden een opinie dat Jezus Elia was. Elia, de profeet van het Oude Testament, die niet gestorven was, die in een wagen van vuur naar de hemel voer, hij symboliseert ook de verwachting van Israël. Israël had gewacht op Elia. Als je naar Malachi 3 kijkt, het tweede laatste hoofdstuk van het Oude Testament, dan belooft de Heer dat hij de profeet Elia zal sturen voor de groot en doorluchtige dag van de Heer. En daarom had de Israëlieten een verlangen naar Elia. En toen deze merkwaardige figuur Jezus op de toneel verscheen, dacht sommigen: dat is hij, dat is hij. En anderen zeiden dat Jezus een van de profeten waren. Een gemeenschappelijke draad in al de antwoorden is dat Jezus iemand bijzonders is. Deze mensen hadden allen een type bewondering voor Jezus. Ze identificeerden hem allen als een goed persoon, als een religieuze leider, als een belangrijke persoon. Hier waren geen sceptici, atheïsten of andere mensen die hem verworpen. Hier horen wij niet het antwoord van de fariseeën: oh, hij is een misleider. Deze mensen dachten allen goede dingen van Jezus, maar ze waren steeds helemaal fout. Hij maakte het vraag wat meer persoonlijk in vers 29. Maar u, wie zegt u dat ik ben? En dat is het vraag dat ieder mens voor zich moet beantwoorden. Maar u, niet uw vader, uw moeder, de kerk, de familie, maar u. Wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde: U bent de Christus. En wij lezen in een ander evangelie dat Jezus aan hem zegt: Je bent zalig, je bent gezegend dat je dat weet, want dat kunt je alleen weten door een openbaring van de Heer. Door het werk van de Heilige Geest, dat is al hoe je deze overtuiging kunt hebben. Zo, Petrus had geopende ogen door de genade van de Heer om te mogen zien wie Jezus is. Maar nu is het vraag niet wat dacht Petrus, het vraag is: wat zegt u? Wie is deze Jezus? Wie is deze Christus over wie wij zingen en praten? Nu mag u misschien zeggen: ja goed, wij zitten hier in de kerk, wij zijn christenen, wij zijn hier omdat wij geloven dat Jezus de Heer is. Tenminste, de meeste van u. En nu wil ik dit aan u stellen: wat is de implicaties ervan? Wat zijn de implicaties ervan dat Jezus de Heer is? Want als intellectuele of moderne mensen wordt dit soms een filosofische vraag. Bestaat God? Is Jezus de Zoon van God? En die zijn zeer belangrijke vragen om te beantwoorden, maar ze blijven niet alleen bij: oh, nou weet ik, God bestaat en Jezus is de Zoon van God. Nee, dit zijn vragen die voor alles een totale, radicale implicatie heeft. Want, zoals ik reeds heb gezegd, als Jezus de Heer is, dan hebben wij geen keus als om hem te volgen. Het gevaar als je op een manier, zeg maar, het christelijk geloof opgeeft, is dat je altijd gelooft dat Jezus de Heer is, zonder dat je ooit snapt wat dat woordje Heer betekent. Hij is de Heer, ja, hij is God, hij regeert overal, maar ik ben steeds vrij om te doen zoals ik wil. Nee. Vaak zeg maar voor iemand in een moslimland of in een boeddhistisch of hindoeland die geconfronteerd wordt met dit evangelie, en hij moet deze vraag echt voor zich uitmaken, en als hij uiteindelijk tot het gevolgteken komt: Jezus is de Heer, dan kost het hem alles. Dan gaat je echt goed nadenken. Zo, één ding wat ik wil pleiten bij enig iemand die misschien nog in zo'n tussenin positie zit, is: Jezus is de Heer of hij is niet de Heer. Er zijn geen andere opties. Ik heb in wiskunde gestudeerd, wij spreken van de wet van de uitgesloten derde. Een stelling is waar of een stelling is niet waar, er zijn geen andere opties. Jezus is de Heer of hij is niet de Heer. Als hij de Heer is, volgt hem. Als hij niet de Heer is, weet je, doe iets anders. Kijk maar, ik weet niet. Ik wil zeggen, kijk maar naar de WK op zondagochtend of iets. Denk goed na over deze zaak. En als hij de Heer is, geef jezelf volkomen aan hem. Nu, ik zei dat in een moslimland of zo kost deze vraag mensen heel veel. Maar de volgende gedeelte wijst ons dat dit voor alle mensen heel veel kost om tot het juiste antwoord te komen over deze vraag. Petrus had deze wonderlijke belijdenis gedaan door de genade van de Heer. Petrus wist wie Jezus was, de Christus. Maar Petrus wist niet wat de totale bediening en leven van de Christus en het volgen van de Christus zouden inhouden. Want na Petrus deze belijdenis maakte, begon Jezus de discipelen te onderwijzen. In vers 31. En wat begon hij hen te leren? Dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Heer, u bent de Christus. Ja, en weet je wat gaat er met mij gebeuren? Ik ga verworpen worden. Ik ga lijden. Ik ga gekruisigd worden. En ik ga uit de dood opstaan. En voor de discipelen en voor de andere joden van die tijd was dat ondenkbaar. Lees maar door het evangelie. Jezus heeft het keer op keer aan hen gezegd. In de Herziene Statenvertaling heb je de opschriften, de eerste aankondiging van het lijden, de tweede aankondiging van het lijden, enzovoorts, enzovoorts. En toen, of als je naar Lukas 24 gaat, naar de Emmausgangers, daar zie je, nadat hij gekruisigd was, hadden ze nog steeds niet deze boodschap begrepen. Een Christus die moest lijden, verworpen worden. Nee, dat was niet in hun programma. In hun programma was een Christus die de Romeinse juk zou komen afwerpen, die politieke autonomie en vrijheid voor de kinderen van Israël zou brengen. Maar Jezus kwam niet volgens de vooropgestelde ideeën van de mensen. Want er was iets heel dieps, iets heel belangrijks wat moest gebeuren voor zijn opstanding uit de dood, voor zijn verheerlijking, voor zijn heerschappij over alles. Moest hij eerst lijden en sterven voor de zonde van de wereld. Want anders was er geen verlossing. Het is gelezen uit Handelingen 4. De zaligheid of de behoudenis is in niemand anders. Enkel en alleen door Jezus kunnen mensen zalig worden. En dat kan gewoon alleen omdat hij bereid was voor ons te sterven, voor ons te lijden. Jezus sprak vrij uit hierover, lezen wij in vers 32, en Petrus was niet beïndrukt. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei tegen hem, Heer, dat mag niet. Onmogelijk. Dat kan niet. Nee, Heer, jy mag niet sterven, jy mag niet verworpen worden, jy mag niet lijden. Nee, Heer. Maar Jezus keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek. Zo, hij bestrafte niet Petrus alleen. Hij bestrafte Petrus, maar hij deed dat voor al die discipelen, want ze moesten allen de waarheid achter de bestraffing horen. Hij zei tegen hem, ga weg achter mij, Satan. Want die bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Petrus, jouw probleem is dat jij met een wereldse programma zit. Jij zoekt een wereldse koning. Jij wilt dat ik op een wereldse manier koning word. Je wilt dat ik eer en roem krijg. Je wilt dat ik zoals een held door de straten gevoerd word. Jij zoekt de dingen die mensen zoeken. Mensen zoeken helden. Mensen zoeken eer en roem. Mensen zoeken iemand die het heeft gemaakt in dit leven. Een machtige iemand, een slim iemand, een rijk iemand. En Jezus zei van alle dingen tegen Petrus, Satan, tegenstand. Jezus zag het voor wat het was, een lust van de duivel. Om hem te verlokken. Je kunt het koninkrijk zonder het lijden. Je kunt aanbeden worden door de wereld zonder door het kruis te gaan. De wereld zoekt niet een gekruisigde man. Mitch Mullins, een Amerikaanse gospelzanger die al in de 1990s gestorven is, had een lied, The Hope of the Whole World Rests on the Shoulders of a Homeless Man. Na aanleiding van Jezus die zei dat de zin, ja, de zoon van de mens heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. En dat is deel van waarom het evangelie voor de wereld zulke dwaasheid is. Hoe kun jij aan mij vertellen dat een man die niet eerst een huis had, de redder van de wereld is? Hoe kunnen wij de hoop van de hele wereld op de schouders van een haveloze neerbrengen? Nee, wij hebben een sterke man nodig met macht en invloed. Jezus is niet zoals wij willen dat hij moet zijn. Jezus is zoals hij is. En misschien denken postmoderne mensen dat het heel leuk is om een Jezus te creëren naar je eigen zin. Maar dat Jezus betekent voor je niets, want hij bestaat niet. Ja, hij is niet echt, hij is nep, hij kan niet redden. De Jezus, de redder, de Christus, de weg, de waarheid en het leven, volgens zijn eigen woorden in Johannes 14, is zoals hij is. En hij roept ons om hem te volgen, hem te aanvaren in zijn volle persoon, zijn volle wezen, met al de implicaties ervan, wat dit voor ons inhoudt. En wij moeten hem volgen voor wie hij is. Wij moeten hem volgen, hem kennen. Daarom moeten wij de Bijbel heel serieus bestuderen. Dat wij niet door de algemene opinie meegevoerd worden om voor onszelf een zachte, lieve Jezus te creëren. Dat wij niet aan de linkerkant of de rechterkant afvalt van wie de Bijbel zegt dat Jezus echt is. En deel van Jezus, wat ook ja, liefde en genade en ontferming en goedheid is, deel van hierdie Jezus is, vers 34 en verder. Aan de menigte zei, laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mijn volgen. Nu, als je iets van ja, de situatie hier beseft, iets van het achtergrond, dan zul je weer, deze was zoals een en my koude water, soos in geweerskoot voor iemand. Want wij hebben een heel positieve associatie met het kruis en terecht, want dat is waar Jezus voor ons verlossing bracht. Maar toen Jezus deze woorden uitsprak, betekende een kruis voor mensen alleen één ding: veroordeelde misdadiger die de doodstraf krijgt. In een moderne uitdrukking zouden wij misschien het kon vertalen: laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn galgtouw opnemen. Of zijn elektrische stoel, waarmee ze mensen in Amerika duiden, opnemen en mij volgen. Wat zegt hij? Hij zegt: als je mij wilt volgen, moet je sterven. Moet je reeds aan het begin de doodsvonnis over jezelf aanvaarden. Jezus zegt: wie ook al mij wil volgen. Mensen, dat is zeer belangrijk. Het is niet de gedachte van: oh, hier is een tweede trapje, een tweede niveau van christenskap voor de heel serieuze mensen. Deze eis van discipelschap is wat Jezus stelt aan ieder die hem wil volgen. Natuurlijk groeien wij. Natuurlijk beseffen wij niet aan het begin, als wij ons overgeven aan de Heer, al de implicaties ervan. De Heer openbaart dat stelselmatig en wij leren, en er is een proces van groei en van heiligmaking. Maar aan het begin moeten wij reeds deze zaak voor onszelf uitmaken. Ik behoor nu aan Jezus. Ik ben van hem. Hij heeft recht op mij. Dat is wat het ten diepste betekent om zichzelf te verloochenen. Wat deed Petrus met Jezus? Hij verloochende Jezus. Hij zei tegen anderen: oh, ik ken hem niet. Dat is wat het betekent om zichzelf te verloochenen. Om te zeggen: oh, ik ken mezelf niet. Mijn vlees wil dat. Mijn zondige geaardheid wil zo. Mijn natuurlijke inclinatie is in deze richting. Maar dat mag niet uit. Want Christus is mijn Heer. En daarom doe ik wat Hij wil en niet wat ik wil. Mijzelf ontkennen, mijzelf verloochenen, mijn kruis opnemen en Christus volgen. Sommige mensen ontdaan zich van allerhande dingen. Ze leven een heel ascetische leven, een leven van zelfverloochenen, maar ze volgen niet Christus. En dat is even dood en doelloos. Maar om hem te volgen, om zijn volgeling te zijn, houdt voor ons deze implicaties in. Niet gemakkelijk. Het past niet bij ons moderne westerse samenleving. Het past niet bij ons leven. Het is te alles ingrijpend. Het is te ontwrichtend. Maar mensen, ik ben ervan overtuigd: het is alleen als wij Christus op deze manier gaan volgen, dat wij zullen beleven wat hij had beloofd. Die in mij gelooft, zoals de schriften zeggen: stromen van levend water zal uit zijn binnenste vloeien. Opwekking komt waar mensen zichzelf overgeven aan de Heer. Dan krijg je groeit snel in onder atheïstische en islam en communistische landen, waar de kerk met totale overgave aan Jezus neemt. Als wij gaan proberen om de wereld in Christus te dienen, dan gaan wij krachteloos en machteloos blijven. En uiteindelijk pins ek verwerklik zijn voor die Heer. Jesus gaat verder in vers 35, want wie zijn leven of ziel, want wie zijn leven zal willen behouden, wie zal het verliezen? Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Heel concreet. En vandaag zijn er nog vele mensen in de wereld die precies weten wat dit betekent. Geconfronteerd met de keuze om A, te leven door Jezus te verloochenen, of B, te sterven door Jezus te beleiden, wat gaat je doen? Gaat je aan deze aardse leventje vasthouden? Ik vind het nog leuk hier. Ik heb nog zoveel dingen wat ik wil doen. Nee, ik ga niet nu Jezus beleiden. Ik ga wijs zijn. Ik ga strategisch optreden. Of zal je je leven geven voor de waarheid dat Jezus de Heer is? Jezus zegt, als we aan dit leven proberen vast te houden, dan gaan wij alles verliezen. Je gaat je ziel verliezen, je gaat je leven verliezen. Want maak niet uit hoe hard je probeert. Dit leven moet je verlaten. Een tante van mij kende Dr. Kers Barnard, de man die de eerste hartoortplanting deed. En zij vertelde mij dat het was nogal test in zijn, aan het eind van zijn leven. Hij had allerhande dingen geprobeerd om altijd jong te blijven. Zichzelf met schaapcellen ingespoten en ik weet niet wat de medische experimenten alles. Maar hij is ook oud geworden en gestorven. Dit leven kan je niet vasthouden. Dit leven moet je verlaten. En als je aan dit leven probeert vast te houden, en je kiest dit leven boe Jezus Christus, dan verliest je alles, want dan krijg je niet het eeuwig leven. Dan sterf je in je zonde en je gaat naar de hel, naar de eeuwige plaats van oordeel. Maar als je kiest om Jezus te beleiden en zelfs te sterven voor dat belijdenis dat Jezus de Heer is, uit een overtuiging, uit een vaste wete dat Jezus de Heer is, dan zal je eeuwig leven. Dat is wat hij zei. En dan stelt hij de vraag, want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Je hebt misschien al de illustratie gehoord van een aantal mensen op een passagiersschap, een luxe passagiersschap, die plotseling van de passagiersschip afspringen op een reddingsboot, een levensboot. En de andere mensen op de passagiersschip staan er te lachen. Wat doen jullie? Het is veel gemakkelijker hier. Het is veel leuker hier op de passagiersschip. Wij hebben zwembadden en allerhande sportfaciliteiten en wonderlijke restauranten en noem maar op. Het is super luxe en super leuk hier. Daar op jullie reddingsboot lijkt het zo koud en kaal en hard en moeilijk met de golven rondom jullie. En dan treft de passagiersschip een groot ijsberg en zijn plotseling tot in het hart van de zee. Wat maakt dan uit? Maakt het dan uit of de levensboot gemakkelijk is? Maakt het dan uit of er genoeg restauranten op het levensboot is? Of er genoeg pleziertjes zijn? Nee. En dat is uiteindelijk voor ons de grote zaak. Wij zijn op weg naar een ontmoeting met de levende God. Om voor de rechte stoel van Christus te verschijnen. En op dat moment maak het nie uit hoeveel geld jy, hoeveel vriende jy, hoeveel roem en eer en titels en grade en geleerdheid jy. Op dat moment maak het nie uit wat die mense van jy sê. Op dat moment maak dit nie uit wat jy van jyself denk. Op dat moment maak het alleen uit wat Jesus Christus zegt. Of hy zegt, kom in, de vreugde van jou hierheen. Kom beërven het ewige koninkryk dat weggelegd is voor jullie vanaf voor de grondlegging van de aarde. En of hy zegt, ga weg van mij. En het ewige vuur gaat weg van mijn vervloektes. Wij denken niet naastenbij genoeg aan deze dingen. Wij leven in een hier en nu cultuur. Maar deze dingen zijn de dingen die zaak maken. Die van belang zijn. De dingen waarover het echt gaan. Het is de moeite waard om het leven verwel te roepen, te verliezen ter wille van Jezus. Maar dat kan je natuurlijk alleen als je vast overtuigd bent van wie hij is. En type, ik float maar, ik drijf maar hier rond, soort van misschien is Jezus het, misschien niet, zal het niet maken op zo'n ogenblik. Met zo'n geloof kan je het niet doen. Besluit nou, zoals Elia aan de Israëlieten zei, als de Heere God is, dien hem dan. En als Baal God is, dien hem dan. Als Jezus niet de waarheid is, maak de kerk toe. Maar Jezus is de waarheid, hij is uit de dood opgestaan. En daarom moeten wij hem volgen. Moet hij hem volgen, waar ook al hij leidt. Hij roept ons niet tot iets wat hij niet zelf is doorgegaan. Ons lijden of welke vervolging of moeilijkheden daar op ons weg mogen zijn en het navolgen van Christus kunnen niet vergelijken met wat hij heeft doorgegaan. Toen hij de toren en de woede van God droeg voor onze zonden. Hij roept ons niet tot iets waar hij niet eerst in leidde. Maar een discipel is een volgende. Een discipel gaat waar zijn leermeester leidt. En onze leermeester, onze Heer Jezus Christus, leidt ons naar de heerlijkheid, ja, maar die, maar door het weg, of de weg van het kruis. Hij leidt ons naar eeuwige heerlijkheid en vreugde en onbeschrijfelijke, wonderlijke, eeuwige liefde en zijn tegenwoordigheid. Onvoorstelbaar, onbeschrijfbaar. Maar Handelingen 14 zegt, door vele verdekkingen moeten wij het koninkrijk bereiken. Laatstens, de discipelen waren bereid te sterven voor dit beleidnis. Petrus schreef het niet alleen in 2 Petrus 1 aan de gemeente. Hij besegelde ook dat beleidnis met zijn bloed. En als je wonder of het christelijk geloof waar is, is dat een zaak om heel goed over na te denken. De discipelen, de apostelen, waren bereid te sterven voor de belijdenis dat Christus uit de dood is opgewekt. Nu kun je zeggen, ja, maar vandaag zijn er jihadisten die bereid zijn te sterven voor islam. Zo wat betekent dat? Er is een groot verschil. Een jihadist vandaag, een moslim zelfmoord bom aanvallen, sterft voor iets dat hij gelooft waar is. Maar hij heeft geen manier om het te weten. Hij gaat op de getuigenis van andere mensen. De apostelen waren ooggetuigen. De apostelen wisten of Jezus echt uit de dood was opgewekt, al dan niet. Waren ze allen bereid te sterven voor iets dat ze wisten een leugen was? Dat is onlogisch. Maar ze waren bereid om te sterven omdat ze wisten. Het is waar. Zoals Petrus ook tegen de Sanhedrin zei in Handelingen. Wij kunnen niet anders als om te spreken over wat wij hebben gezien en gehoord. En als u weet, als u overtuigd bent dat Jezus die Heer is door het werk van de Heilige Geest, dan moet u ook spreken. Dan kan het niet anders. De wereld wil het niet horen. De wereld vindt het niet leuk. En wij kunnen maar ons beste proberen, maar wij gaan het niet voor hen leuk maken. Het is waar. Dat is wat hij maakt. En dat moeten wij met overtuiging verkondigen. Zo laten wij de woorden van Jezus vandaag ter harte nemen. Echt voor onszelf uitmaken. Wie is hij voor mij? Wie is hij werkelijk? En laten wij hem dan met overgave volgen. Want hij is de Heer en hij is waardig. Amen.